Want natuurlijk gaat het dan om gezichtsverlies. En je wil laten zien dat jij een leider bent. Dat je de leiding hebt en dat je die kunt behouden. En je bent heel erg bang dat mensen jou niet serieus nemen. En dus is het heel erg lastig. Terwijl het eigenlijk een kracht is als jij laat zien, ik weet het even niet, maar we gaan in samenwerking dat gesprek aan. Dat lastige gesprek.
Yes. Welkom en weer bij een nieuwe aflevering van Vitox. Met dit keer in de studio TJ en Roeselien Beck. Goedemorgen.
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 Fijn dat jullie er weer zijn. Roeselien, ja. Ook fijn dat jij er bent.
Zeker.
Stel jezelf even voor als je wil.
Ja, ik ben Roeselien Wekker. Ik zeg eigenlijk altijd, ik heb een soort omgekeerde loopbaan doorlopen. Ik ben opgeleid performing arts. Dus als zangeres, danseres, actrice. Dat heb ik gedaan tot mijn 35ste. En daarna ben ik als ondernemer begonnen. Dat doe ik nu zo'n 15 jaar. En tegen onrecht vechten, dat is eigenlijk een soort van als rode draad door mijn bestaan gegaan. Als jong meisje al. Toen ik op mijn 13e werd afgewezen voor het eventueel ontwikkelen van een Afrikaans kontje. Mm-hmm. Toen ik ging auditeren als ballerina.
Oké, en daardoor ben jij afgewezen?
Ik was afgewezen op het eventueel ontwikkelen van een Afrikaans kontje.
Ja.
Dus dat is een beetje de rode draad van mijn leven geworden. Ja. En uiteindelijk nu ook mijn werk.
Maar je zegt omgekeerde loopbaan?
Omdat ik dus nu het echte werk doe. Hè, bij de corporates en overheidsinstellingen en een echte baan heb en niet meer alleen op het podium sta.
Oké, tof. Ja. Ja, en we gaan het vandaag met jou hebben over inclusief leiderschap. Van goede bedoelingen naar echt doen.
Mm-hmm.
Voordat we dat gaan doen, gaan we beginnen met de supersnelle stellingen. Ben je daar klaar voor?
Nee.
Oké, nou, daar komen ze. Lekker hoor. De eerste is, de meeste mensen durven echt niet te zeggen wat ze vinden over diversiteit en inclusie. Eens of oneens?
Eens.
De tweede is, inclusiviteit afdwingen met een quota werkt averechts.
Eens.
En de derde is, als leiders geen persoonlijke pijn of ongemak voelen bij het thema inclusie, zijn ze er niet serieus genoeg mee bezig.
Eens.
Zou je er graag eentje willen toelichten?
Ik zou ze allemaal wel willen toelichten.
Dat
maar
mag.
de laatste, ja. Zegt die nog eens?
Als leiders geen persoonlijke pijn of ongemak voelen bij het thema inclusie, zijn ze er niet serieus genoeg mee bezig.
Nou ja, kijk, pijn en ongemak kan soms ook de reden zijn dat je er niet mee bezig bent. Want dan loop je er namelijk voor weg. Dan schuif je het onder het tapijt. Ik denk dat we er allemaal wel een emotie bij hebben. Maar als je inderdaad helemaal geen emotie erbij hebt, omdat je het misschien wel als overleving wegschuift, ja, dan wordt het iets van de ander. En niet het eigenaarschap te nemen dat het ook van jou is.
Mm-hmm.
Ja, dus herkenbaar.
Ja, precies.
Herkenbare stelling.
Tof. Mm-hmm. TJ, dan door naar die van jou. De eerste is, onbewuste vooroordelen verdwijnen vanzelf zodra er meer diversiteit in je organisatie is.
Oneens.
De tweede is, leiders die zelf nooit discriminatie ervaren, kunnen onmogelijk echt inclusief leiding geven.
Oneens.
De derde is, bedrijven die geen duidelijke inclusieagenda hebben, verliezen uiteindelijk het vertrouwen van jong talent.
Eens.
Roept u maar.
Wat was de eerste ook weer?
Onbewuste vooroordelen verdwijnen vanzelf zodra er meer diversiteit in je organisatie is. Daar zei je oneens.
Ja, ik denk niet dat het vanzelf gaat. Waar ik wel van overtuigd ben, is op het moment dat jij in aanraking komt met mensen, dan is de kans dat die vooroordelen gaan verdwijnen, is aanwezig. Alleen je moet daar natuurlijk wel actief aan werken. Mm-hmm. En vandaar ook die twee, je hebt en diversiteit en inclusie.
Ja.
Je kan ervoor zorgen dat er verschillende mensen aan tafel zitten. Maar je moet ook nog iedereen aan tafel gelijkwaardig behandelen. En daar zit voor mij wel een verschil in. Dat is gewoon een echte. Dat zijn werkwoorden. Hè. Je moet er echt actief mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt. Dat hij zich prettig voelt. Dat iedereen zich gewaardeerd voelt. En dat mensen dus met elkaar in verbinding komen. En ik geloof er wel in dat als je die verbinding kan faciliteren als organisatie, dat je dan in staat bent ook om die onbewuste en soms bewuste vooroordelen weg te nemen.
Ja, tof. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus deze week inclusief leiderschap, van goede bedoelingen naar echt doen. Ja, en dan even toch weer terug naar die afwijzing. Dat gaf je net aan van dat was voor mij het punt waarop ik dacht, hey, ja, ik ga hiervoor vechten.
Ja, het is wel mooi hoor, dat je dat bruggetje slaat. Want als je vanaf je 4e tot je 13e keihard hebt getraind om een goede ballerina te worden. En ik ging 3-4 keer per week naar ballet. En je wordt uiteindelijk afgewezen op iets wat in mijn optiek niet plausibel is. Namelijk een tekorte achillespees. Dat kan je verklaren, want dan kan je niet in de diepe plié. Mm-hmm. Maar een eventueel Afrikaans kontje, wat letterlijk op het rapport geschreven stond. Ja, dat kun je niet behappen. Dus dan gaat dat een loopje met je nemen. Daar kan je heel erg onzeker van worden.
Mm-hmm. Ja, waar is dat bij jou naartoe gelopen dan?
Nou, in strijdkracht. En in veerkracht.
Ja.
Dus ik voel me altijd heel erg veerkrachtig. In elke situatie kan ik iets leren. En dat is denk ik ook de uitnodiging bij inclusief leiderschap. Dat je open staat om te leren. Dat je durft te zeggen, ik weet het gewoon even niet. Mm-hmm. En dat is denk ik waar inclusief leiderschap heel erg over gaat.
Ja, denk je dat leiders daar moeite mee hebben? Om zo open en eerlijk te zijn en durven te zeggen, joh, ik weet het even niet.
Ja, want natuurlijk gaat het dan om gezichtsverlies. En je wil laten zien dat jij een leider bent, dat je de leiding hebt en dat je die kunt behouden. En je bent heel erg bang dat mensen jou niet serieus nemen. Mm-hmm. En dus is het heel erg lastig. Terwijl het eigenlijk een kracht is als jij laat zien, ik weet het even niet, maar we gaan in samenwerking dat gesprek aan, dat lastige gesprek.
Ja, precies. Wat maakt dat gesprek dan lastig?
Ja, waar het gaat om inclusie, is het eigenlijk altijd heel erg persoonlijk. Er zijn natuurlijk belangen vanuit de organisatie of een bedrijf. Hè, moeten bepaalde resultaten behaald worden. Maar aan de andere kant, het is heel erg persoonlijk. Want je moet namelijk altijd iets inleveren om inclusief te kunnen zijn.
Mm-hmm. Zoals?
Dat is dus ook weer heel persoonlijk. Ja. Dus je kan nooit voor een ander bepalen waar de crux hem zit. Waar het ongemak zit. Dus moet je altijd eerst naar binnen. Je gaat altijd eerst aan jezelf die vraag stellen. Wat maakt dat ik nu bijvoorbeeld in de weerstand schiet? Kan ik die weerstand bij mezelf herkennen?
Ja, mooi. Welke emoties spelen er dan volgens jou vaak bij leiders, zeg maar, die worstelen met inclusief gedrag?
Nou ja, vooraf aan een emotie zit meestal eerst een situatie. En daar zit dan een gevoel bij. En dat de emotie is dan de uitwerking daarvan.
Ja.
En wat het dus vaak is, is waarschijnlijk machteloosheid. Dat je het gevoel hebt dat je de grip verliest. Mm-hmm. Omdat je dus misschien iets moet inleveren, omdat het misschien anders is dan je gewend bent. Omdat je misschien iets aan jezelf moet veranderen om de situatie inclusiever te krijgen.
Ja.
Voel je je denk ik machteloos en dat geeft heel veel ongemak.
Ja, dat snap ik wel.
Maar dat is een invulling, hè? Want,
ja. Maar goed, als je gewoon even andere zaken, zeg maar, of andere thema's er tegenover zet, zeg maar. Verlies is altijd een hele grote oorzaak voor weerstand, zeg maar.
Ja, het idee dat je iets moet inleveren van je veilige situatie.
Ja.
Die voor jou veilig is, maar misschien voor een ander helemaal niet als veilig aanvoelt.
Nee, precies.
En dat durven erkennen ook. Ik zeg altijd herkennen. Je moet het eerst zien en daarna erkennen. Dat zijn twee hele lastige dingen.
Ja, precies. TJ, bij het bouwen van Voxter, of het ontwikkelen van Voxter, hoe je het wil noemen, heeft diversiteit, inclusie en gelijkheid natuurlijk vanaf het begin af aan een hele grote rol gespeeld.
Zeker.
Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, kijk, als je dan hebt over dingen die op basis van persoonlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, of het gevoel wat je door je leven hebt gehad. Nou, je hebt een heel
concreet.
Nou, concreet. Ik wil zeggen mooi voorbeeld, maar mooi is het niet. Maar als visualisatie is het natuurlijk wel mooi.
Treffend voorbeeld.
Kijk, ik heb natuurlijk ook. Ik zeg natuurlijk. Ik wou niet dat het natuurlijk was, maar ik heb natuurlijk ook heel mijn leven. Nou ja, situaties meegemaakt die andere mensen misschien minder of niet hebben meegemaakt. En voor mij was het eigenlijk heel simpel vanaf dag 1. Dat we met Voxter begonnen, dat ik dacht, oké, ik wil er in ieder geval voor zorgen dat mensen die bij Voxter werken, dat gevoel, die gevoelens die ik zeg maar in nu 41 jaar heb meegemaakt, dat ze dat niet intern bij ons gaan ervaren.
Ja.
En dat mensen gewoon ongeacht huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, whatever, dat mensen zich gewoon prettig voelen en thuis voelen binnen bedrijven. Nou, toen we begonnen met z'n viertjes, heb ik gewoon uitgesproken van ik vind dat echt belangrijk. En nou ja, ik kan zeggen dat het op zich redelijk goed is gelukt. Als ik nu naar onze populatie kijk en hoe mensen zich ook voelen binnen onze organisatie.
Ja, dat is fijn. Want meet je dat ook?
Zeker. We meten het elk jaar met een medewerker tevredenheidsonderzoek. Nou ja, we hebben hem afgelopen februari of maart hebben wij hem weer uitgevoerd. Ik ben en blij en ontevreden. Want van alle mensen die hem hebben ingevuld, was er één die zei dat ze het idee hadden dat Foxen niet voor alles en iedereen open stond.
Mm-hmm.
Blijft er één te veel. Maar relativerend zegt dus 99% van de mensen die hier werken dat ze vinden en denken dat Foxen er open staat voor iedereen. Van wat voor geloof, geaardheid, seksuele voorkeur, whatever.
Ja.
En dat vind ik uiteindelijk wel mooi. Maar goed, ja, uiteindelijk blijft wel één, is nog steeds net één te veel.
Ja.
Het gaat er ook heel erg om hoe je het meet.
Mm-hmm.
En dat weet ik natuurlijk niet hoe jullie dat doen. Maar er zijn verschillende manieren om te meten. En het gaat er ook heel erg om dat je niet alleen de bovenstroom meet, maar ook de onderstroom. Daar zijn inclusiescans voor. En dan gaat het heel erg om dat het niet overal in de organisatie hoeft te zijn. Als er verschillende lagen in de organisatie zijn. Als het een platte organisatie is, is het anders. Mm-hmm. Maar dat het niet per definitie hoeft te zijn dat je overal hetzelfde werk en dezelfde interventies hoeft te doen. Ja, dus dat er nu één persoon is, nou ja, dat zou misschien heel gecentreerd op één element kunnen zijn. En dat zie je dan ook heel goed in die scans.
Ja, precies. Dat is wel mooi dat je dan zegt, wat is volgens jou dan het grootste misverstand over inclusieve leiderschap?
Ik denk dat het misverstand is dat één het anders leiding geven is of ander leiderschap is.
Ja.
Als je denkt aan alle verschillende noemers rondom leiderschap, van bewust leiderschap, persoonlijk, verbindend, dan zou inclusief leiderschap iets anders zijn. En ik denk eigenlijk dat leiderschap niet gaat over de leider, maar over de ontvanger. De ontvanger bepaalt, voel ik mij in mijn kracht? Kan ik zijn wie ik ben en daardoor presteren? En het misverstand is denk ik dat me heel veel mensen niet goed weten wat inclusief leiderschap inhoudt.
Ja. Want wat houdt het dan in?
Het houdt in dat je anders kijkt en dat je het individu voorop stelt. Dus dat je kijkt naar de diversiteit van je team en diversiteit eigenlijk als feit aanneemt. Elk team is divers,
mm-hmm.
zou je denken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel teams die zijn heel homogeen opgezet. Hè? Dus stel je voor, ik weet niet of jullie dat wel eens doen, zo'n methodiek die met kleuren werkt.
Ja, als je meer kijkt naar disk of zo.
Disk of real drives.
Ja.
Nou, stel je voor, je hebt een heel blauw-groen team. Dan voelt het heel inclusief.
Ja, dat snap ik. Omdat de kleurtjes niet divers zijn.
Die kunnen heel goed met elkaar samenwerken. En we vinden het allemaal super inclusief. Ja. Totdat er iemand komt met rode competenties. En die dus als storende factor ervaren kan worden in het team.
Ja.
En misschien wel binnen een paar maanden je toko uitloopt.
Ja.
Terwijl als je daar aandacht voor hebt, hey, is de diversiteit in balans?
Ja.
En hoe gaan we er dan vervolgens mee om?
Moet dat dan per se zo zijn?
Wat?
Dat die diversiteit in balans is? Wat is er dan mis met alleen maar groen?
Nee, kijk, stel je voor, je bent een ICT-bedrijf.
Ja.
Denk dat daar heel veel blauwe mensen werken. Want die hebben een bepaalde breinconstructie die ook geschikt is om dat werk te doen.
Mm-hmm.
Maar het kan niet zo zijn dat als het ontstaat dat er bijvoorbeeld iemand anders je team inloopt, dat zoveel opschudding teweeg brengt en dat jij alleen maar bezig bent met je tijd en je resultaten in plaats van met de mens.
Ja, precies.
Dat is waar het over gaat natuurlijk.
Ja, dat snap ik inderdaad wel. Ik vraag me dan wel af, zou het voor zo'n persoon in de sollicitatieprocedure eigenlijk al niet heel erg duidelijk zijn van hé, maar dit is een bedrijf waar ik helemaal niet thuis hoor.
Nee, maar je ziet ook heel vaak bij sollicitatie dat je als bedrijf moeite doet om een diverse team samen te stellen. En dat je dus expliciet op zoek gaat naar andere competenties. Je nodigt ze naar binnen uit. Dat is wat je ziet gebeuren.
Ja.
Er wordt diversiteit uitgenodigd. Maar dan zijn we nog niet inclusief.
Nee, precies.
En dan merkt de persoon, hé, maar ik pas hier eigenlijk helemaal niet.
Nee, maar dat betekent dus eigenlijk wel dat het dan, omdat je die personen uitnodigt, dat er wel wensen zijn om die organisatie diverser te maken.
Ja, omdat je begrijpt, daardoor zijn we toekomstbestendiger. Daardoor hebben we duurzamere samenwerkingen.
Ja,
omdat
precies.
we ja, we worden uitgedaagd en we kunnen innoveren. Dat begrijp je verstandelijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je weet hoe je ermee om moet gaan.
Nee, nee, precies.
Ja.
En hoe moet je daar dan mee omgaan? Als in, ja, misschien is dat een hele flauwe vraag of zo, hoor. Of een beetje een soort van flauwe doorvraag. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat ik anders gewoon de situatie pak. Dus je bent heel erg ook enthousiast over die persoon.
Mm.
Je weet, zeg maar, dat dit gaat botsen. Want we hebben alleen maar andere kleuren in mijn
In de kleuren zijn we bezig, ja.
Ja, ja, precies. En, maar ik wil dit wel, zeg maar. Want het grootste belang voor mijn organisatie is om bijvoorbeeld mijn klanten tevreden te houden. Oh, dan moet ik een ander kleurtje voor hebben. Of inderdaad, hè, we zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dus zo moeten we als bedrijf zijnde ook zijn.
Ja.
Maar dan moet je er dus mee aan de bak. Hoe pak je dat dan aan? En dus hoe ga je, zeg maar, van inclusief leiderschap, van die goede bedoelingen, naar echt doen?
Ja, er zijn natuurlijk meerdere stappen voor nodig. En het is heel cliché, maar waar. Het begint altijd bij bewustwording. En je moet dus openstaan om jezelf bewust te maken van je eigen blinde vlekken. Nou, is het zo dat je niet je eigen blinde vlekken kunt zien? Daarom ben je ook onbewust onbekwaam.
Mm-hmm.
Je hebt de ander nodig die jou laat zien, hey, ik merk in onze samenwerking dat.
Ja, ja, dus je moet eigenlijk naar bewust onbekwaam.
Ja, dat is de fase waar je heen wil bewegen.
Ja, in ieder geval, ja, precies. En maar hoe doe je dat dan? Moet je dan gewoon een soort van accountability partner hebben? Of iemand die gewoon misschien wel met de spiegel de hele dag voor je loopt. Van joh, wat doe je?
Zou best wel. Ik geloof bijvoorbeeld heel erg in kritische vrienden.
Ja.
Ik vind dat een leuke term.
Mm-hmm.
Ik vind het heel leuk om een kritische vriend uit te nodigen die dus inderdaad dat derde oogperspectief continu bewaakt en die laat zien van dit is wat jullie zeggen, maar dit is wat er gebeurt.
Ja, precies.
En dan is dus stap 1, ik erken bij mezelf dat ik blijkbaar iets onbewust had en nu ben ik me daar bewust van geworden. En dan wil je er actief naar gaan luisteren.
Ja.
En dat is gewoon simpelweg je huiswerk doen eigenlijk. Ik schrijf elke ochtend mijn ochtendpagina's. Helemaal niet schools, maar gewoon. Ik schrijf dingen op over wat ik denk en wat ik voel.
Ja.
En ik kan steeds sneller schakelen. Waarom gedraag ik me zo? Wat ging daaraan vooraf? Welk gevoel was dat? Waar zat dat in mijn lijf? Wie zei er toen wat? Oh ja, ik werd afgewezen. Of oh ja, ik werd niet gehoord. Waarom reageer je dan nu zo, Roeselien?
Mm-hmm.
Oké, zou dat de volgende keer misschien anders kunnen?
Ja. Dat is wel mooi.
Ja.
Ook als leider wat lastig, hè? Want je bent op een gegeven moment ook gewoon niet voor niks de leider geworden. En mensen moeten soms ook gewoon even niet zo moeilijk doen.
En dus, tuurlijk.
Nou moet ik... Ik zet hem allemaal even
zo. Ja, ik snap neer, het.
Ik heb geen mening in deze podcast. Maar het is nogal een stap, zeg maar, die je als leider zelf moet zetten om iemand aan je te binden die bewust anders denkt dan jij.
Ja.
Want je zeg maar, het wordt geen vriend, want je gaat daar gegarandeerd conflicten mee krijgen.
Ja.
Maar het is wel in het belang van het grote geheel is het beste.
Maar dat is het wat je zegt. Het grotere geheel zou altijd voorop moeten staan.
Ja.
We zitten ook in een tijd van transitie. En het hogere doel zou belangrijker moeten zijn.
Ja, dan het
individuele. Je eigen belang, je individuele belang. En de simpele vraag te stellen, hey, ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk niet goed weet hoe ik hiermee om moet gaan. Bijvoorbeeld met jou als nieuwe medewerker. Wat heb jij van mij nodig?
Ja.
Oké. En dan ook nog eens open te staan voor het antwoord wat die persoon jou geeft, waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Want waarschijnlijk gaat het je meer tijd kosten en in het begin minder opleveren.
Ja.
In het begin.
Maar nogmaals, het belang van het grote geheel.
Juist.
En TJ, hoe zorg jij binnen jouw directieteam van Voxer dat je elkaar daarop blijft challengen?
Waarop?
Op die spiegel voorhouden. Dus ondanks dat je misschien wel een organisatie hebt waar diversiteit, gelijkheid en inclusie heel erg voorop staat.
Mm-hmm.
Kan het natuurlijk ook zo zijn dat je daar ook, zeg maar, van die onbewuste framing, zeg maar, in krijgt.
Heel eerlijk, ik denk dat dat bij ons best wel meevalt, omdat dat dus eigenlijk vanaf dag 1 al een speerpunt is geweest. Dus iedereen binnen het directieteam, ik wil zeker niet zeggen dat we onbewust bekwaam zijn, maar we zijn op zijn minst of bewust onbekwaam of bewust bekwaam.
Mm-hmm.
Dus daar laveren we wel binnen. En tuurlijk gaan er wel eens dingen mis, Maar dat ziet eigenlijk iedereen ook wel meteen voor zichzelf. Dus heel eerlijk, we zijn daar niet heel vaak heel actief mee bezig.
Nee, precies.
Het is eigenlijk gewoon een onderdeel van ons DNA geworden. Ja. Al.
En dat is, ja, dat is inderdaad heel mooi. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan wel misschien dat een organisatie, om maar dan maar even toch die kleurenmodellen te gebruiken, wel op een bepaalde manier kleurt. Je bent immers een consultancybedrijf die software implementeert. Mm-hmm. Dus dat schep brengt toch denk ik altijd wel een bepaald karakter aan mensen aan. Hoe zorg jij ervoor dat je vanuit MT of vanuit medewerkerlaag, zeg maar, die natuurlijk onder de directie zit, toch die deur openhoudt voor anderen om jou die spiegel voor te houden?
Nou kijk, weet je, voor ons is het allerbelangrijkste, we hebben zeg maar onze kernwaarden en dat zijn eigenlijk ook meteen onze kerncompetenties. Dat zijn de dingen waarop wij mensen toetsen. En vervolgens, er zijn een hele hoop mensen binnen Voxter, waar ik waarschijnlijk zeg maar buiten nooit bijvoorbeeld een vriendschappelijke relatie zou hebben. Omdat we qua persoonlijkheid niet matchen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar op onze kernwaarden matchen we wel. En dat is wat ik voor Voxter belangrijk vind. Dus het gaat om, wat breng jij? Wat is jouw toegevoegde waarde? En matcht het op die kernwaarden? En de rest, heel eerlijk, interesseert mij helemaal niet. Want het gaat om, als je die kernwaarden op een goede manier uitdraagt, dan ben je gewoon een persoon die binnen Voxter past.
Ja, precies. Om dan maar even in het gesprek van net, dan heb je dus het grotere geheel boven jezelf geplaatst.
Ja.
Ja. Hoe weet je, Roselien, wanneer een inclusie echt een onderdeel is geworden van die bedrijfscultuur?
Nou, dit, zoals jij, TJ, dat omschrijft, klinkt dat inderdaad zo, dat het onderdeel is geworden van de DNA, dat het van iedereen is, mm-hmm. dat het draagvlak heeft en dat moet van bovenaf komen. Ja, dat is wel echt zo.
Ja.
Maar ik geloof ook zeker, een inclusie is een ongoing process. Het is een voortdurende reis en die reis zal nooit stoppen. En als je dat ook met elkaar kunt afspreken, we zijn ten alle tijden blijven we lerend. Dat is de houding.
Ja.
Dan ben je inclusief, denk ik.
Ja, mooi. Betekent dat je dat ook gewoon echt als een vast onderdeel op de directieagenda?
Vind ik van wel.
Of in het jaarthema, als je dat weer gaat bepalen met elkaar?
Het is sowieso een strategische zet. Dus ja. Het moet meegenomen worden. Op alle lagen van de organisatie. Het is dus geen onderwerp. Het is geen programma. En het is geen vinkje. En het is geen KPI. En het is ook geen traject.
Nee, mooi.
Ik weet niet of gewoon ik daarmee antwoord geef, maar
nou, je triggert bij mij wel een aantal vragen. Okay. Dus dat is sowieso interessant.
Ja.
Maar ik vind het inderdaad wel mooi wat je daarover zegt. Maar toch, als je dit dan zo beluistert, en ook zeg maar met het voorbereiden van de podcast, heb ik me ook wel gerealiseerd dat er ook best veel emotie zeg maar omheen hangt.
Hè,
om dit hele onderwerp.
Ja.
Niet alleen zeg maar bij medewerkers, maar ook misschien wel in leiderschapsteams of bij organisaties zelf. Waarom denk jij dat er zoveel, dat hele inclusiegedeelte zoveel emoties oproept? Ja.
Laat ik vooropstellen dat het waarom. Waarom is diversiteit en inclusie überhaupt op de agenda gekomen? Dat de belangrijkste vraag is die je continu helder moet hebben.
Ja.
Er is een aanleiding. En die aanleiding is een ongelijkwaardige verdeling. Ongelijkwaardige kansen.
Mm-hmm.
En de aanleiding is ook dat we steeds multidiverser zijn geworden. Of dat we er steeds meer over weten. He, als het gaat over neurodivergente mensen. Vroeger was iedereen of normaal of gek.
Mm-hmm.
Nu hebben we een spectrum. Dus we weten er steeds meer over.
Ja.
Maar omdat alles nu zo onder een vergrootglas ligt, raakt het ons alle heel diep. Maar het is er nooit niet geweest, het probleem.
Nee, precies.
Het is alleen nu zichtbaarder geworden.
Ja, waarom is het onzichtbaarder geworden?
Door onder andere globalisering.
Mm-hmm.
He, dus de wereld is ons speelveld geworden. Je kan echt letterlijk zien wat er in China gebeurt. En je kan jezelf daarop afstemmen en zeggen, wat vind ik daarvan? Door bijvoorbeeld incidenten, waardoor Black Lives Matter is ontstaan. Hashtag MeToo is ontstaan. Dat zijn allemaal bewustwordingseffecten. die maakt. Wat was je vraag ook alweer?
Nou, de beginvraag was waarom het zoveel emoties oproept. Ja.
Omdat het dus het speelveld is onder een vergrootglas gekomen.
Ja.
Maar het is niet nieuw. En sommige mensen die hebben daar moeite mee. En die denken dat het een opgeblazen iets is. Of een opgelegd iets is. Of een
dat
bedacht
er meer uit wokeism.
Juist, dat noemen ze dan woke.
Ja.
Waar, nou, laten we het absoluut niet over de definitie van woke hebben vandaag. Maar dat is niet zo. He? Dus het is niet nieuw.
Nee, precies. Nee, sterker nog, jij hebt het zelf als kind al zijn al meegemaakt.
Ik heb het meegemaakt. Mijn ouders die van Suriname naar Nederland zijn gekomen. Mijn vader, mijn moeder is Nederlands.
Ja.
Mijn vader die met de eerste boten uit Suriname in 1954 naar Nederland is gekomen, heeft het meegemaakt.
Ja.
Mijn overgrootoma die nog slaafgemaakte is geweest.
Ook. Ja.
En dan heb ik het nu even over biculturele achtergrond. Maar we kunnen het over het hele spectrum rondom diversiteit hebben. Ja. Maar goed, dit is nu het eerste wat bij mij bovenkomt.
Ja, en ook een voorbeeld zeg maar, wat jou heel erg dicht
precies.
Of raakt. Zeg
ja.
Maar.
Ja. Ja, ik ben een biculturele vrouw, dus dat is dan het eerste wat mij raakt.
Ja, ja. Ja precies. Stel, zo erg, zeg maar, dat je er gewoon dus je werk van hebt gemaakt. Of een soort van.
Zo erg dat ik er gewoon mijn werk van
heb. Voordat je me onderbrak, wilde ik het soort van levensmissie gaan noemen. Want
ja,
je bent ook
klopt.
Bezig met. Daarom zo erg dat het een levensmissie is geworden. Maar dan erg in de zin van dat je er gedreven door bent.
Ja, zeker.
Want je bent er zelfs een boek over gaan schrijven.
Klopt.
Waarom?
Ja, zonder dat ik de titel ga verklappen, hè, want dat mag dan eigenlijk nog niet. Maar waarom? Omdat ik voel een bepaalde urgentie in deze tijd waarin wij leven. En ik heb het idee dat ik niet voor niets hier op aarde ben. Dus ik heb ook wel het gevoel dat dat mijn taak is. Ja, dat klinkt heel erg dramatisch. Maar ik voel gewoon echt dat dit mijn levensmissie is. En die kan ook allerlei vormen krijgen. Hè. Dus nu ben ik vooral aan het werk als adviseur, trainer, moderator op het gebied van diversiteit en inclusie. Maar ik heb me altijd heel erg bezig gehouden met identiteit en met communicatie, waar storytelling een heel groot onderdeel van is. De storytelling, dat is echt ook een kracht van mij. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik nu dat boek schrijf. Omdat we zijn het een beetje allemaal kwijtgeraakt. En ik probeer inderdaad, zoals jij ook zei net, die verbinding te krijgen. Alleen ik geloof niet in shortcuts. Dus mijn boek gaat niet over de shortcuts to happiness. Mm-hmm. En de vinkjes en de lijstjes. Ja. Mijn boek gaat over het echte werk doen. You have to do the work. Zo heet het boek niet hoor.
Nee.
Denk je dat in de tijdgeest waarin we nu leven, dat iemand het boek gaat lezen?
Nou kijk, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn doelgroep zijn mensen die ofwel denken dat ze wakker zijn en echt strijdbaar zijn en voelen van ik ben een beetje moe geworden, ik heb een impuls nodig. Ja. Of mensen die denken ik weet het wel en dan toch opeens erachter komen dat ze het niet weten. Dus ik hoop het wel. Wat denk jij?
Dat zou dan echt een eye-opener zijn.
Dat is een oprechte vraag. Hè. Overal worden die jij... trajecten, initiatieven worden gecanceld, worden gekut. Mm. Het is bijna weer omgeslagen naar iets negatiefs en vies. En ja, ik vraag me echt
nee,
op.
Nee, maar mijn boek gaat dus ook niet over diversiteit en inclusie. Laat ik dat vooropstellen. Mijn boek gaat over transformatie. En in het transformatieve tijdperk waar wij nu in leven. En de chaos die op dit moment wereldwijd gebeurt, is in mijn optiek echt ook nodig. Het gaat over de systemen die worden afgebroken. En daar zijn wij gewoon deelgenoot van en onderdeel van. En dan zeg ik altijd, je kan het probleem blijven voeden.
Ja.
Is heel makkelijk hoor. Of je kan onderdeel zijn van de oplossing. En dat hoeft echt niet iets groots te zijn. Je hoeft niet per se op de barricade te gaan staan om impact te maken. Je kan ook elke ochtend in je dagboek schrijven en zeggen, hey, wat kan ik vandaag leren?
Ja, en aan het eind van de dag...
Wat heb ik geleerd?
Ja, precies. En wat zou ik dan morgen willen dat anders gaat? Want je hebt daar ook een studiereis voor gevolgd.
Ja,
eigenlijk zouden we deze podcast eerder opnemen, maar toen ging je lekker naar het buitenland toe.
Mm.
Mexico, vertelde je net voor de uitzending. Waarom?
Ja, omdat ik... ik zou mezelf omschrijven als bewust en spiritueel. En ik ben heel erg graag afgestemd op oude culturen rituelen, oude kennis en wijsheid. En in Mexico heb je bijvoorbeeld de Maya-cultuur daar heel erg aanwezig is. Letterlijk in de jungle, in de ruïnes. En ik denk dat het heel belangrijk is als je zo'n complex boek schrijft als wat ik aan het schrijven ben, dat ik ook in de omgeving ben. En dat ik weer even opnieuw dat impuls krijg. Dat je niet wordt meegeslokt door bijvoorbeeld de media of social media in een fuik van die neerwaartse spiraal.
Ja.
Maar dat je jezelf er weer uithaalt.
Ja, precies. Zou je dan eigenlijk ook kunnen zeggen dat die reis jouw spiegel was?
Ja, weer een spiegel.
Ja.
De zoveelste spiegel.
Ja, ja. Want?
Nee, ik heb het gewoon nodig. Iedereen heeft het nodig om uit je normale doen te stappen. Om uit te zoomen. Wat ik dan omschrijf als erboven hangen.
Mm-hmm. Ja, jezelf, helikopterview.
Ja, die helikopterview. Ja. Jezelf kunnen observeren. Eigenlijk is het wel mogelijk, vanuit de NLP bijvoorbeeld,
mm-hmm,
om je eigen blinde vlekken te zien.
Ja, maar omdat je zo in de haast of de waan van de dag leeft,
ja.
Is het dus inderdaad lastig om erbij stil te staan.
Ja.
Of dus inderdaad een vriend te zoeken die je continu die spiegel
je kritische
voor
vriend, ja.
Ja.
Ja. Dus ik dwing me, nou, dwing niet. Ik kocht gewoon een ticket. En ik ging gewoon naar Mexico om mezelf weer even fris te krijgen.
Ja, precies. En je gaf net ook aan, je geeft ook veel trainingen en programma's. Draaien ook, zeg maar, bij organisaties.
Ja.
Wat drijft jou daarin? Is dat echt het eindresultaat? Of alleen je boodschap kunnen delen?
Nee, ik ben wel in mijn trainingen heel resultaatgericht voor de trainee. Die komt met een hulpvraag. Die probeer jij zo goed mogelijk in te richten. Doende leren. Maar wat is je precieze vraag daarbij?
Nou, ik ben benieuwd, zeg maar, naar het resultaat wat dat brengt, zeg maar. Hè? Dus hoe lukt het jou nu al, zeg maar, door de energie die je erin steekt om die beweging alvast aan te slingeren?
Nou, als het gaat om de trainingen rondom diversiteit en inclusie, gaat het om bewustwording in eerste instantie. En bewustwording creëer je het eerste doordat mensen 1. Hun verhaal kunnen delen. Dat er een veilige setting is om je eigen verhaal te delen. Zoals dat van mij met mijn Afrikaanse kontje die ik nooit heb gekregen. En dat je de verhalen van andere mensen hoort. Dat je daardoor een gevoel krijgt. Dus het gaat naar gevoel. Door het gevoel ga je herkennen en erkennen. Eerst bij de ander wellicht, daarna daardoor ook bij jezelf. En daardoor kan er een inzicht ontstaan. Dus als het mij lukt aan het einde van mijn training dat mensen zeggen, zo heb ik er nog nooit eerder naar gekeken, dan heb ik het goed gedaan.
Ja, mooi. Wel een precair onderwerp.
Ja.
Want jij geeft het, zeg maar, in één of meerdere sessies. Nou, ik weet niet, ga ik dit zeggen? Ja, gooi je de knuppel in het hoendenhok.
Ja, zo wordt het wel ervaren.
Ja, ja. En spelen dus in één keer al die emoties ook op de werkvloer.
Hmm.
Die voor jou aan het eind van de dag na je training om 4:30 weer afgelopen is. Maar wel echt ook nog een na-effect gaat krijgen binnen die organisatie zelf.
Bij de organisatie, in de veiligheid van de groep, van het team. Stel je voor, het is een echt team of het is een open inschrijving.
Mm-hmm.
Er gaat zeker een soort van olievlek ontstaan.
Ja.
Bij mijzelf als trainer. Ik ga naar huis en dan zit mijn ademhaling heel erg hoog. Dat kost mij eventjes weer een paar uur om die kwijt te raken.
Ja.
Daarom zeg ik ook altijd, we gaan vandaag niks oplossen.
Nee, precies.
We gaan het niet oplossen vandaag. Nee. We gaan ermee aan de slag. We gaan iets ervaren.
Ja.
En het is de bedoeling dat het van iedereen wordt.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat jij nu naar je leidinggevende gaat en zegt, hey, dit was waardevol, laten we het nog een keer doen.
Ja. Ja, of laten we dit inderdaad niet aanpakken, maar echt gewoon als een belangrijk onderdeel, een doorlopend onderdeel van onze bedrijfsvoering.
Ja, goed maken. Dat je dat zegt.
Ja, maar dat zijn dan eigenlijk, ja, ik haal jouw woorden, want je gaf aan, het is geen programma, het is ook geen begin en eind, het is ook geen project.
Wat slim van mij.
Ja, nou ja.
Word je er zelf niet af en toe moe?
Ja. Nou, je hebt wel die term diversiteitsmoe. Dat gaat heel erg over dat mensen vinden dat het woke is. Ik word er zelf ook moe van om uit te moeten leggen dat het er niet zomaar is, maar ook dat het niet verdwijnt. Omdat jij denkt dat het niet bestaat. Omdat het jou even niet goed uitkomt. Omdat het jou ongemakkelijk maakt. Daar word ik wel eens moe van. Maar ik blijf veerkrachtig en strijdbaar. Gek genoeg.
Nou, ja, ik weet niet of dat laatste helemaal zo is. Mm. Of dat gek genoeg is. Mm. Want als ik je nou merk en zo ook jouw verhaal zeg maar uit het verleden hoor, dan denk ik, oh ja, maar ik snap wel waar die drive vandaan komt. Ik geloof eigenlijk ook niet dat jij stopt op het moment dat je zo meteen met pensioen mag.
Nee, dat heb je al goed gezien. Ik ga namelijk niet met pensioen. Ik blijf gewoon doorgaan. Ik ben wel echt... Ja, ik zie me wel als zo'n oude doos.
Ja, op een zeepkist. En zeggen van, ja jongens, ja. Denk er eens even aan.
Ja. Ja. Ja.
En waar denk je dan aan? Dus wat wil je uiteindelijk, zeg maar, als je zo meteen die zeepkist niet meer op kan? Wat wil je dan bereikt hebben?
Nou, ik vind dat wel een goede vraag. Want ik stel ook wel de vraag in het boek. Wat als er gelijkwaardigheid zou ontstaan? Willen wij dat eigenlijk wel? Of vinden we het heel comfortabel om gewoon lekker te zeggen, jij zit in je slachtofferrol. Laten we er gewoon overheen stappen. Of blijven vingerwijzen. Of laten we lekker blijven discussiëren op social media met allerlei comments. Willen we eigenlijk wel echte gelijkwaardigheid? Want als het er straks is, weten we dan nog wel hoe we daarmee omgaan.
Ja.
Want dan is eigenlijk de hemel op aarde bereikt.
Ja, precies. Nou, geef daar eens een antwoord dan op. Wat zou jij willen?
Ik denk dat wat ik omschrijf als het huiswerk doen. Iedereen heeft huiswerk te doen. Ja, het klinkt misschien stom, maar zo is het wel. Alleen iedereen heeft heel ander huiswerk. En ik denk dus dat innerlijk werk, dat we daar echt nog doorheen moeten voordat we klaar zijn om die werkelijke gelijkwaardige verbinding te kunnen hebben.
Ja.
Dus ik denk dat we het wel willen, maar dat we er nog niet klaar voor zijn.
Nee, precies. Maar even dan terugkomend op die vorige vraag. Als je zo meteen die zeepkist niet meer op kan.
Wat ik dan aan het doen hebben? Ben. Of wat nee, ik dan bereikt wil
ja,
hebben.
Nou ja, ik geloof inderdaad als je wat je dan aan het doen bent, dat je dan vrij weinig meer doet. Want volgens mij heb je...
Dan ben ik er niet meer.
Nee, daarom. Dan strijd je door tot het einde.
Oh ja.
Maar wat wil je dan bereikt hebben?
Dat mensen begrijpen dat er niet zoiets is als afgescheidenheid, maar alleen maar eenheid. En dat mensen begrijpen dat handelen en leven vanuit angst je nooit iets goeds zal opleveren. Dat er niet zoiets bestaat als een tekort. Dus er is genoeg voor iedereen, ten alle tijden. En als we deze basisprincipes, wat universele principes zijn, als we die begrijpen, ja, en dan heb ik denk ik wel mijn taak volbracht.
Ja, mooi. Dankjewel. Yeah. Lekker bezig. En dan geef je jezelf een schouderklopje.
Ja.
En dan
mag je zeggen, oké, je mag gaan.
Kun je weer door naar het volgende hoofdstuk.
Ja.
Ja. Dankjewel dat je er was. TJ, jij ook bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. En graag weer tot de volgende aflevering.